Dit is SBS Dutch.
Recent verscheen het Intergovernmental Panel on Climate Change rapport over het klimaat. Allereerst even daarover. Wie zit er in dat panel? Wie stelt zo'n rapport op?
Nou, dat is zeg maar een hele grote samenwerking van climate scientists over de hele wereld. Honderden die daaraan bijdragen. En het is een heel rigoureus proces met heel veel review rounds. Om er altijd voor te zorgen dat alles objectief is. En geen statements worden gemaakt die niet ondersteund kunnen worden door onderzoeksrapporten. Dus er zijn heel veel mensen bij betrokken. Ik heb ook een paar keer gesproken met mensen die eraan hebben bijgedragen. En dat kost aardig wat tijd. Wat misschien ook wel belangrijk is om te zeggen, is dat die wetenschappers die daar mee werken, niemand die krijgt ervoor betaald. Dus mm-hmm. Dat is nog een manier om ervoor te zorgen dat er, weet je wel, geen lobbying gebeurt of dat soort dingen. Iedereen doet dat op zijn persoonlijke titel en zonder betaling. Mm-hmm. En je moet natuurlijk een hele welbekende wetenschapper zijn, anders kom je echt niet in aanmerking.
Nee. Ik heb gelezen dat daar ook wat Nederlanders bij betrokken zijn. Hè? Het zijn allemaal mensen die uit landen komen die bij de VN zitten.
Ja, ik geloof het wel, ja. En er zijn ook aardig wat Australiërs bij betrokken. Want je hebt in Hobart heb je Antarctic Research Centers. En daar zitten ook heel veel wetenschappers die daaraan hebben bijgedragen.
Mm-hmm. De reacties waren eigenlijk natuurlijk allemaal enorm schokkend. Om even de VN-chef Antonio Guterres te quoten: code rood voor de mensheid. Ja, wat waren de hoofdlijnen van het rapport?
Het was natuurlijk een beetje, vooral als je de vorige rapporten hebt gelezen, een beetje meer van hetzelfde, maar eigenlijk allemaal nog een stukje erger. Het heeft nou maar weer eens aangetoond dat we al behoorlijk wat klimaatveranderingen, vooral opwarming van de aarde, hebben meegemaakt. Dus boven land hebben we nu al 1,6 graden Celsius hogere temperatuur in de periode 2011-2020, vergeleken met 1850. Tot 1900. En de snelheid waarmee de opwarming verder gaat, die neemt steeds meer toe. Dus je krijgt echt die hockeystick grafiek, die waarschijnlijk wel veel mensen kennen, is dat eigenlijk aantoont dat klimaatverandering niet een rechte lijn is, maar exponentieel toeneemt. En we zien dat nu heel hard gaan. Dus ja, natuurlijk is het een noodbelgeluiden. En er is nog steeds hoop dat we het onder controle kunnen houden. Maar wat ik begrijp van aardig wat economen en klimaatwetenschappers die ik heb gesproken, ja, we moeten echt alles doen wat we kunnen over de volgende 10 jaar. Maar tegelijkertijd zijn we nu al, omdat we zo lang niks hebben gedaan, moeten we echt ook opkomen met technologieën die carbon uit de lucht gaan halen. En dat zou nog wel, ja, die technologieën bestaan eigenlijk nog niet. Dus
een soort van filtertechnologie.
Ja, en weet je wel, er zijn natuurlijk mensen met heel veel bomen planten en dat zou misschien kunnen helpen. Maar er is echt, we moeten echt heel veel carbon uit de lucht gaan halen om maar onder die 1,5 tot 2 graden opwarming te blijven. Ik zei natuurlijk net dat we al 1,6 graden opwarming hebben. Dat is alleen boven land. En als je het over de totale planeet neemt, dan is het ongeveer is het nu 1,1, geloof ik. En we willen het toch heel graag onder de 1,5 graden houden. Mm-hmm. En vooral onder de 2 graden. Maar eigenlijk weten we al, met 1,5 graad, dat kan eigenlijk al een situatie zijn waar we dingen niet meer echt onder controle hebben. Mm-hmm. Het probleem met klimaatverandering is, zodra je op een bepaald niveau komt, komen er allemaal feedbackmechanismen in werking. En dat is vooral bijvoorbeeld de permafrost. Die kan gaan smelten, vooral natuurlijk in Siberië. En daar zit heel veel methaangas in. En methaangas is een hele potente broeikasgas. Dus als dat de lucht in komt, dan krijg je nog meer warming en al dat soort dingen. En je krijgt nu natuurlijk ook dat er ice sheets die instabiel worden, bijvoorbeeld op Groenland. Mm. Als die ice sheet afbreekt, dan krijg je opeens meerdere meters zeespiegelstijging. En dat is allemaal nog steeds niet in deze voorspellingen meegenomen. Want dat zijn zeg maar events die we niet zeker weten. Dus dan zeggen de wetenschappers, nee, we nemen alleen maar mee in onze voorspellingen wat we eigenlijk al zeker weten. Of zo goed als zeker. En al die andere dingen, die zijn er nog niet meegenomen. Dus ja, eigenlijk is het plaatje nog steeds in mijn optiek waarschijnlijk positiever dan wat we eigenlijk gaan zien over de komende decennia.
Mm. Ik las in de Volkskrant een van de punten, als de uitstoot van broeikasgassen niet snel omlaag gaat, dan zal de zeespiegel wel een halve meter kunnen stijgen tot in de 2100 zijn we dan al.
Ja, nou, meer dan dat. Het is waarschijnlijk 0,8 meter.
Ja, 44 tot 76 centimeter inderdaad. Ja.
Ja, dus daar zitten we eigenlijk al aan vast. Maar ja, het kan dus nog erger worden. Want als je kijkt naar de periode, wat was dat, 1901 tot 1971. Was zeespiegels ietsjes aan het stijgen, 1,3 millimeter per jaar. En nu, 2006, 2018, is het al 3,7 millimeter per jaar. Dus dat is al meer dan drie keer zo snel dat het aan het stijgen is. En dat blijft maar sneller en sneller gaan. Mm-hmm. Dus dat is natuurlijk wel echt een probleem.
En dat komt natuurlijk door het smelten van die ijskappen.
Ja, dat wordt steeds belangrijker. Zo tot nu toe was het veelal de opwarming van de zee, van de oceanen. Want het meeste hitte wordt eigenlijk geabsorbeerd door de oceanen. Dus eigenlijk is er veel meer opwarming geweest, maar dat zien we en voelen we niet, want het gaat allemaal in de oceanen. En vanwege dat zijn natuurlijk de oceanen steeds verder gaan uitzetten, de thermal heating. En de meeste zeespiegelstijging is daardoor gekomen, maar nu wordt dat steeds meer overgenomen door het smelten van ijs dat op land is. Dus zo de Greenland Ice Sheet, Arctic Sea Ice, glaciers, zo, ja, al die gebieden zijn onder invloed nu.
Ja, als we met z'n allen zo doorgaan, dan is eigenlijk gewoon de mensheid in gevaar.
Ja.
Dus je zou denken, de politiek die staat nu op zijn achterste been en die denkt nu, ja, nu is het echt. Het kan niet meer, we moeten. Maar ik heb hier in Australië eigenlijk alleen maar COVID, COVID, COVID gehoord.
Ja, en als het over klimaatverandering hebben, dan zeggen ze, ja, we moeten er niet te veel aan gaan doen, want het is slecht voor de economie. En dat toont al wel weer aan dat al die beleidsmakers geen economen zijn. Want elke econoom zal je vertellen dat het veel slechter voor de economie is om niks te doen. En er was vorige week weer een rapport van Deloitte en dat heeft aangetoond dat als Australië niks doet, dat de economie daar heel erg van gaat lijden en dat dat een verlies van triljoenen gaat opleveren. En als je er wel wat aan doet en snel gaat transitioneren naar bijvoorbeeld zonnepanelen en windenergie en al dat soort dingen, dat je economie kan blijven groeien. Mm-hmm. Dus ja, die beleidsmakers snappen er eigenlijk helemaal niks van.
Ja, nou ben ik geen econoom, maar ik denk ook, wat heb ik aan een economie als we dan met z'n allen uitsterven?
Ja, juist, inderdaad. Dus al hadden ze gelijk met hun argument, en dat hebben ze niet, dan nog zou je het moeten doen. Want ja, zonder een aarde heb je geen economie. De aarde heeft een limiet aan wat het heeft aan vers water, lucht, dat we ademen, alle grondstoffen die we hebben. Dus je kan niet maar blijven groeien en meer gebruiken. Het is eigenlijk een hele simpele optelsom, maar sommige mensen, en vooral politici, schijnen die optelsommen niet te kunnen maken.
Hoe is dat in Nederland? Is daar gereageerd? Want daar hebben ze natuurlijk zomervakantie. Daar zit de politiek allemaal lekker in zijn korte broek in de zon.
Nou, ik heb natuurlijk een beetje de hoofdlijn in het nieuws wel gevolgd. Het wordt daar wel veel serieuzer genomen. Het wordt daar in ieder geval niet gebagatelliseerd zo erg als hier. En natuurlijk, Nederland is ook het podium geweest van de eerste succesvolle klimaatzaak door Urgenda. Dus die hebben toen de overheid aangeklaagd, omdat zij niet voldeden aan de duty of care. Omdat ze dus de toekomstige generaties, ja, in gevaar stellen door niet zoveel te doen aan klimaatverandering. En dat hebben ze gewonnen.
Wie dan leeft, wie dan zorgt, zeg maar.
Ja, en dat heeft Urgenda dus gewonnen. Toen ging de Nederlandse overheid daartegen in beroep. Verloren ze weer. Toen gingen ze naar het allerhoogste hof en toen verloren ze nog een keer. Dus dat is natuurlijk een driedubbele geweldige winst geweest. Dus nu moeten ze veel meer gaan doen in Nederland. Dus dat is prachtig. Hier zie je nu ook wat rechtszaken hier en daar succes boeken. En ik geloof dat er nu ook weer eentje uit is, dat overlevenden van de bosbranden, samen met de Environmental Defenders Office, hebben ze de New South Wales Government aangeklaagd. de Environmental Protection Authority. Want die willen dan ervoor gaan zorgen dat de EPA beleid gaat instellen dat ervoor zorgt dat er iets tegen klimaatverandering wordt gedaan. Mm-hmm. Die duty of care argument, dat wordt steeds meer gebruikt en met succes, gelukkig.
Ja, want afgelopen jaar viel het in Australië allemaal mee met de bosbranden. Het jaar daarvoor was natuurlijk in Victoria en New South Wales echt een drama. Je ziet het nu in Europa natuurlijk.
Ja.
Daar is het echt heel wild. Overstroming in het ene deel, heel warm in het andere deel, bosbranden weer ergens anders.
Ja.
Dat zijn de effecten waar we mee moeten leren leven als we niet onze levensstijl aanpassen.
Ja, zo gaat het eruit zien. Dit is eigenlijk nog maar een voorproefje. Je krijgt echt een een klimaat dat op steroïden functioneert. Dus je krijgt steeds meer extreme weerseffecten. En dat komt natuurlijk omdat je zoveel verandert in de natuur op zo'n snelle manier ook. En het is nu ook al aangetoond dat heel veel van wat we nu zien, die temperatuurveranderingen, kunnen ze via allerlei technieken teruggaan in de tijd om te zien of dit ooit eerder is gebeurd. Maar ja, je ziet echt dat over duizenden of zelfs tot honderdduizenden jaren we niet dit soort temperaturen hebben gezien.
Mm-hmm. Is dit onomkeerbaar?
Het is niet onomkeerbaar. De meeste broeikasgassen blijven in de lucht, ik geloof voor een minimum van 20 of 30 jaar. En dan komen ze, worden ze weer geabsorbeerd in de aarde of zoiets. Dus als je maar stopt met meer broeikasgassen in de lucht te pompen, dan zou je het kunnen omkeren. Maar ik ben bang dat we al een aantal van die feedbackmechanismen al hebben geactiveerd. En dan kan je zelfs als je nu stopt, zullen we toch nog steeds klimaatverandering hebben. Maar het is natuurlijk altijd beter om nu te stoppen dan zeggen van, dan gaan we maar door. Want uiteindelijk wordt het dan wel weer minder. Maar we zitten wel al vast aan behoorlijk wat veranderingen.
Ja, en wat zijn dat dan die dingen waarvan je zegt dat staat ons zeker te wachten, ook al gaan we nu in één keer heel goed ons best doen?
Nou, en het hangt een beetje vanaf in welke regio in de wereld je natuurlijk leeft. Maar ja, wat we natuurlijk toch wel al gaan zien is meer extreem weer. Dus meer droogte, meer extreem hoge temperaturen, zoals in Western Sydney zal dat nog wel eens een probleem gaan worden. We krijgen natuurlijk dat landbouw in het noorden van Australië steeds moeilijker gaat worden. Dus ja, voedselzekerheid zou op een gegeven moment een probleem kunnen worden. Dus dat zijn eigenlijk dingen waar we toch echt al mee moeten omgaan. En natuurlijk aan de kust allerlei veranderingen. Dus er zijn natuurlijk heel veel mensen leven aan de kust. En heel veel plaatsen die kunnen of onder water komen te staan of in een grote storm dat het land onder de huizen wordt weggeslagen. Dus ja, als we daarmee doorgaan, dan wordt het natuurlijk snel steeds erger. Dus natuurlijk, IPCC heeft iets van vijf scenario's over hoe de toekomst eruit kan zien. En dat is gebaseerd op hoe succesvol we erin zijn met beleid om broeikasgassen naar beneden te drukken. Als we dat niet goed doen, dan ziet het er heel slecht uit. En als we het echt vanaf in dit decennium onder controle weten te krijgen, dan wordt het nog steeds erger dan het nu is. Maar dan kunnen we het in ieder geval nog enigszins onder controle gaan houden. Ik maak me nog steeds heel veel zorgen om, vooral zelfs als we het goed doen, landen rond de evenaar, rond de hele wereld, ben ik toch wel heel bang dat in veel landen er heel veel honger gaat zijn en er heel veel vluchtelingen gaan zien.
Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.